We gaan weer verder. Met Openbaring 12. Het allerlaatste vers. En in dat 18e vers vinden we een verbinding tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Hè, de draak die op aarde geworpen is. En de vrouw achteraan gaat om oorlog te voeren. En die vrouw die wordt dan verborgen voor de slang, zoals die dan vanaf vers 15 wordt genoemd. Of in vers 15 wordt genoemd. En dan wordt de slang boos. Of de draak wordt boos op de vrouw. En die gaat dan heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Waarvan we in ieder geval hebben gezien het waren gelovigen. Wellicht anderen uit Israël. Maar zelfs zouden er ook gelovigen uit de volk toe kunnen behoren. En dan zien we vers 18 staan. En hij, want dat is wat er staat. En niet ik, niet Johannes. En hij stond op het zand bij de zee. En hij stond op het zand bij de zee. En dan zien we wat er dan gebeurt. Want dan lezen we in Openbaring 13 het volgende. En dan gaan we dat gedeelte maar eens even lezen. 1 tot en met 10. We zullen hooguit de eerste vier versen behandelen. En er staat dan: en ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslastelijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke gewond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog voeren tegen hem? En hij werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om te lasteren, om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Goed. Die draak staat dus op het zand bij de zee en hij laat uit de zee een beest opkomen met 7 koppen en 10 horens. En dat draagt dan ook de beeltenis van de draak. Want, wat lezen we in Openbaring 12, vers 3. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. Nou, zoals Christus de gelijkenis van God draagt, zo zien we hier dat het beest uit de zee de gelijkenis van de draak draagt. Nou, daar hebben we al een beetje over gehad, hè, vanochtend. Van ja, wat moet je zien als de wateren, hè, in hoofdstuk 12. Nou, we hebben gezien dat de volken zijn. En als je hier kijkt, wat is de zee? Nou, dan zou dat heel goed kunnen. Hè. Johannes zag het letterlijk uit de zee opkomen. Maar het zou heel goed kunnen dat die zee een beeldenis is van de volken. Kijk nog maar eens even mee naar Openbaring 17, vers 15. Openbaring 17, vers 15. Daar gaat het over de hoer, wat we vanochtend ook al zeiden, die aan vele wateren zit. En dan wordt er tegen Johannes gezegd, Openbaring 17, vers 15. En hij zei tegen mij: de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. Nou, het kan dus gewoon zijn dat dat beest dus uit die volken opkomt. Echter, er staat nog meer geschreven over dat beest, waar die uit afkomstig is. Er staat namelijk ook dat hij afkomstig is uit de afgrond, de abyssos. Daar hebben we het eerder over gehad. De abyssos is de plaats waar de demonen zijn. Kijk maar eens mee naar Openbaring 17, vers 8. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. En dan ontstaat de verwarring, ja, waarom staat er nou bij de ene dat hij uit de zee komt en bij de andere uit de afgrond? Wat is het nou? Zijn het verschillende beesten? Nee, het is één en dezelfde beest, alleen hier wordt een ander eigenschap van het beest beschreven. In Openbaring 13 zien we dat hij uit de volken afkomstig is. Dan wordt dat beschreven. Hij is een oorsprong in het vlees uit de volken. En uiteindelijk is het ook, hebben we als eerder geconcludeerd, is het een heel systeem van machten. Aan de andere kant zie je ook dat het een demonische oorsprong is. Dus dat beest heeft een menselijke en een demonische oorsprong. Het is nog even aardig om, als je het hebt over die demonische oorsprong. Daar hebben we het eerder over gehad. En dat zien we in Openbaring 9, vers 1 tot 3. Daar wordt ook over die abyssos, diabis, gesproken. Dat hebben we een tijd terug ook al behandeld. En de vijfde engel, Openbaring 9, vers 1, blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Nou, en dan kwamen daar allerlei demonische sprinkhanen uit. Maar de abyssos, we hebben toen ook gezien, dat was van oorsprong de plek waar de demonen zijn. Nou, die abyssos komen we ook nog weer later in Openbaring tegen. En wel in Openbaring 20, vers 1 tot 3. Want dat wordt later weer de bewaarplaats van de draak, van de Satan. Het beest is afkomstig uit de abyssos. Heeft een demonische oorsprong. En we zien bij dat beest dat het uiteindelijk na zijn bestaan, als de Heer Jezus Christus weer komt, wordt hij in de pool des vuurs gegooid. Nou, waar zien we enigszins de oorsprong van de Satan? Nou ja, die zien we dat hij uit de hemel geworpen wordt op aarde. En dan wordt vervolgens zijn plek de abyssos. Dat zien we in Openbaring 20, vers 1 tot 3. Dan moet hij een korte tijd losgelaten worden, de Satan. En dan verdwijnt ook hij in de pool van vuur. Nou, kijk maar even mee, Openbaring 20, vers 1 tot 3. Als Christus weer gekomen is, dan zien we dat de draak, de Satan, dat hij gebonden wordt in de abyssos. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond, de abyssos, en een grote ketting in zijn hand. En hij geeft de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, dat het maar duidelijk is over wie het gaat, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, zodat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Nou, dan zie je dus uiteindelijk dat dat ook de bewaarplaats is van de Satan gedurende de 1000 jaar. Dan gaan we even terug naar Openbaring 13. Dan zien we dus een beest uit de zee opkomen, uit de volken opkomen. En dat beest dat heeft 7 koppen en 10 horens. En op die horens zien we diademen en op zijn koppen zien we een godslastelijke naam. Dus 7 koppen en 10 horens en op die horens zien we 10 diademen. We hadden net Openbaring 12 gelezen en daar zagen we de gelijkenis terug tussen het beest en de draak. Dat draak die ook 7 koppen heeft en 10 horens. En toch is er een onderscheid, want wat zien we bij de draak terug? Bij de draak zien we dat zijn koppen 7 diademen hebben. Zijn koppen hebben 7 diademen. We weten van de koppen dat ze uiteindelijk de betekenis hebben van koningen. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, hij geeft de koningen hun macht. Het is de draak die de koningen hun macht geeft. Het is de draak die de machthebbers op aarde hun macht geeft in die eindtijd. Gaan we nou even in Openbaring 13 kijken, dan zien we dat het er net wat anders staat. Daar staat namelijk dat op zijn horens er sprake is van 10 diademen. Nou, die 10 diademen of die hoorns zien op... dat ziet op 10 koningen. Hè? Zo zien we elders. Hè? En die krijgen dan uiteindelijk macht samen met dat beest. Dus het is uiteindelijk dat beest dat die macht geeft aan die 10 koningen. Vervolgens zien die hoorns ook op geweld. Dat zou je er ook in kunnen zien. Dus je zou ook kunnen zeggen, de draak heeft een soort natuurlijke macht. Een natuurlijke macht over de aarde. De beest, het beest moet die macht nog verwerven met geweld. Nou, en dat is denk ik toch wel even goed als je even kijkt naar het eerste. Hè, niet naar zozeer naar het beest, maar naar de Satan die als een soort al een natuurlijke macht heeft. Toch even goed om daarbij stil te staan. Want ja, dat is ook natuurlijk wat wij moeten beseffen. Dat de aarde, de aardbodem, de aarde in bezit is van de Satan. Dat lees ook een aantal teksten. Ik heb ze ook opgenoemd in mijn aantekeningen. Maar hè, wordt de God van deze eeuw genoemd. Hè, de machthebbers, de overste van de macht der lucht, de wereldbeheersers deze eeuw. Nou, zo wordt er over het kwaad en over de kwade machten gesproken. En ja, dat is uiteindelijk natuurlijk wel de realiteit waarmee we nu te maken hebben. Dat de wereld overgeleverd is aan de boze. En dat die realiteit zal alleen maar met het neerwerpen van Satan op aarde versterkt worden. Nou, dat is wat je uiteindelijk een beetje terugziet in die verschijning van de draak en de verschijning van het beest. Nou, wat in ieder geval wel duidelijk is, hè, is dat dat beest zijn macht met geweld moet verkrijgen. Hij krijgt het natuurlijk van de draak, maar hij moet zijn macht op aarde vestigen met geweld. En we zien ook dat hij strijd voert in vers 7, dat hij strijd voert tegen de heiligen, hè, om hen te overwinnen. En dat hij uiteindelijk ook macht gegeven wordt over elke stam, taal en volk. Maar het is wel zo dat het geen natuurlijke macht is. Want elders lezen we ook dat op het moment, hè, van ja, wie hem niet aanbidt, die wordt gedood. Dus uiteindelijk aanbidt men hem, enerzijds vanuit bewondering, maar anderzijds voor de mensen die kritisch zijn, die worden gedood, die worden afgeschrikt. Hè. Dan wordt er eigenlijk gezegd, ja, die dat beest niet, dan word je omgebracht. Nou, ik vind daar wel, hè, tegen dit hele geweld en tegen die macht, en wat we ergens ook natuurlijk wel in de wereld terugzien, staat er toch wel in tegenstelling met wat we in de Bijbel lezen, hoe God tegen zaken aankijkt. Hè. Want als we nu in deze wereld zien, dan is het uiteindelijk ook dat het recht van de sterkste geldt. De landen met de meeste macht, met de meeste kracht, hebben het voor het zeggen. En ja, je ziet wel eigenlijk door de jaren heen dat er altijd een strijd is van verschillende machten tegen elkaar, verschillende rijken die de overhand hebben. Vroeger was dat het Engelse Rijk. Nederland heeft ook nog een keer leuk meegedaan onder de VOC. En dan zie je dat zo'n macht gepaard gaat met moorden en met uitbuiting. Nou, in deze tijd zijn natuurlijk twee sterke machten de Verenigde Staten en Rusland. En China is in opkomst. En ja, je ziet daarbij ook dat daar een belangrijk speelveld om die macht uit te oefenen het Midden-Oosten is, waar heel veel olie te vinden is. We denken dat aan de Verenigde Staten die op het ene moment Irak wapens leverde om strijd te voeren tegen Iran. En vervolgens later gaat de Verenigde Staten zelf de strijd voeren tegen Irak. Dat is allemaal niet te begrijpen als je niet beseft dat het uiteindelijk gaat om dat men macht wil hebben, dat men invloed wil hebben op dat Midden-Oosten waar die olie is. En ja, waar heel veel rijkdom te vinden is. En nou ja, het was zelfs op een gegeven moment zo dat Irak en Iran, u herinnert zich die oorlog nog wel, tegen elkaar vochten en dat de Verenigde Staten zowel wapens leverden aan Irak als aan Iran, omdat ze op dat moment belang bij hadden dat die twee landen tegen elkaar bleven vechten. Nou, dan kunt u zich gewoon een beetje voorstellen waarom de moslims daar, het gewone volk daar, zo'n pesthekel aan de Verenigde Staten heeft. Want die zijn daar indirect ongelooflijk verantwoordelijk geweest voor de vele mensen die omgekomen zijn. En aan de andere kant zie je dan ook weer, en daar ging ik over nadenken, van ja, hoe keek ik vroeger altijd tegen die Verenigde Staten aan? Ja, dat was het goede land, hè. Werd op het nieuws ook altijd zo gebracht. De Russen waren slecht en de Amerikanen, nou, die waren goed. We waren echt, en die deden het altijd goed. En nou, dat is toch een beetje waarmee je geïndoctrineerd werd. Maar als je naar de werkelijkheid gaat kijken, hoe het in feite ligt, hoe het nu ligt, hoe het in het verleden lag, dan zijn het allemaal schurkenstaten. Het zijn het allemaal staten die alleen maar denken in het belang van oorlog, in belang van macht en geld, en daardoor over lijken gaan. Nou, en als je dat dan weer spiegelt aan wat in de eindtijd gebeurt, nou, dan zie je het in de eindtijd nog eens in extreme mate terug. Je kunt ook andersom zeggen, wat je in de eindtijd ziet, is wat je nu in verzwakte mate in de wereld ziet. Soms dat ook niet eens. Goed. De draak dus, die het beest uit de zee, uit de volken doet laten opkomen. En dat beest, dat lijkt op de draak, lijkt op de Satan met 7 koppen en 10 horens. En die krijgt ook van de draak de kracht en de macht om heerschappij op de aarde te beoefenen. En dan is het natuurlijk wel interessant van, ja, wat zijn die 7 koppen en wat zijn die 10 horens? Nou ja, we vinden ze enerzijds bij de draak terug, maar anderzijds vinden we ze dus ook, en dat hebben we al eerder wel eens gelezen, in Openbaring 17 terug. Laten we daar eens even gaan kijken, Openbaring 17. En ik denk dat het belangrijk om te zien dat we dat beest aan de ene kant als een persoon moeten zien, maar ook als een machtssysteem. Die twee zaken lopen enigszins door elkaar heen. Ze beelden een bepaalde macht uit, hè, die in het ultieme door één persoon, de antichrist, was uitgevoerd. Maar tegelijkertijd ook, hè, is hij onderdeel van een systeem waarin meerdere koningen en meerdere machthebbers aanwezig zijn. Nou, laten we eens even kijken, Openbaring 17, vers 3. En dan gaat het over die hoer die aan vele wateren zit. En daar staat dan het volgende over. En in de geest bracht hij mij, dus Johannes, wordt weggebracht naar de woestijn. We kunnen ook zeggen waar we het over hebben gehad van ja, wat hadden we er ook alweer over gezegd. Een eenzame plaats. Een eenzame plaats. En de geest bracht mij weg naar een woestijn, naar een eenzame plaats. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van godslastelijke namen was, met 7 koppen en 10 horens. Nou, die godslastelijke namen, die vinden we ook in hoofdstuk 13 terug. En op zijn koppen een godslastelijke naam. Nou, dan gaan we lezen nog even verder in vers 9 en 10 van Openbaring 17. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen. 1 is er. De ander is nog niet gekomen. Maar wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Dus die 7 koppen staan voor 7 koningen. En dit gedeelte gaan we later nog uitgebreider behandelen. Dus we doen het nu even wat korter. En het beest, dat was en niet is, is ook zelf de 8e. Dus er is ook nog naast die 7 een 8e kop. En hoe zou dat kunnen? Nou, dat zou hier best wel eens erop kunnen duiden, op wat we later in Openbaring 13 lezen. Is dat beest met een dodelijke wond gewond raakt. Je zou kunnen zeggen, er wordt een kop afgehakt en in plaats daarvan komt een 8e kop. Dus dat beest dat sterft. En hij wordt weer levend. En hij imiteert daarmee als het ware Christus. Hij geneest van een dodelijke wond, zo lezen we elders. Nou, en er staat er, en hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. Nou, hier zie je eigenlijk ook in dit gedeelte dat het beest, dat het één machtssysteem is, maar tegelijkertijd dat je het ook terugziet in de ene ultieme macht hebben, de antichrist. Nou, dus die 7 koppen, dat zijn in ieder geval 7 koningen. En het beest, de antichrist, maakt er onderdeel van uit, maar is tegelijkertijd ook het hele beest zelf. Het hele systeem is antichristelijk. Nou, en dan staat er nog in vers 12, en de 10 hoorns die u gezien hebt, dat zijn 10 koningen die het koningschap nog niet ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Nou, ze zullen ook oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want de Heere is hij en koning de koningen zal hem overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Ja, daar gaat het. Uiteindelijk zijn die drie hetzelfde, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Maar ook hier zie je weer, het gaat uiteindelijk om gelovigen. Maar goed, we beperken ons hier even tot dat beest, wat dus een persoon en een machtssysteem is. We staan uit 7 koningen en ook nog eens een eenheid van 10 koningen. Nou, we komen deze machthebbers, hè, of dit systeem, komen we ook op een bepaalde manier tegen in Daniël 7. Daniël 7. Daniël 7, bladzijde 1403. Ja, en ook daar zouden we uitgebreid bij stil willen staan, maar ik wil gewoon alleen even de overeenkomsten aangeven. Het belangrijkste is dat we beseffen dat dat beest dus een persoon en een machtssysteem is, wat in de eindtijd zichtbaar zal worden en op zal gaan treden. En dat de gelovigen gaat onderdrukken en dat het zich dat het opstaat tegen God en tegen Christus. En uiteindelijk ook met hen de strijd zal voeren. Dan gaan we even naar Daniël 7, vers 23 tot 27. En daar zien we uiteindelijk een van de vier dieren terug. We zullen straks nog een ander deel uit Daniël 7 lezen. Nou, dit hebben we vanochtend ook al gelezen. Maar het is goed om er nog even bij stil te staan. Hij zei het volgende. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 horens, hè, daar komen ze weer tegen, duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden, men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen, tot het einde toe vernietigen. Nou, dat is, zie je dus terug in dat beest in de poel van vuur geworpen wordt. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel, ja, die zijn dus niet voor hem, die heeft hij zich wel toegeëigend, maar die zullen uiteindelijk gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Ja, dus het is uiteindelijk, hè, daar een strijd om van, ja, wie ontvangt het erfdeel van de aarde? Nou, we hebben al in Openbaring 5, was dat volgens mij gezien, dat het erfdeel Christus toebehoort, dat hij de enige is die waardig is om door het boekrol te openen. Nou, en hij zal dan uiteindelijk ook de aarde in bezit nemen. Maar hier in Daniël 7 vinden we, hè, de ultieme deel van het antichristelijke rijk terug. Hè? De antichrist vinden we terug, die de strijd met God aangaat. Ja, en toen noemde ik net al, en toen ging ik een zijpad in, van ja, dat het in de Bijbel, of dat het in de wereld vaak om macht gaat. Dat je macht verwerft door geweld uit te oefenen, of door bezit te hebben. Hè? Kijk maar wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En dat zo in tegenstelling is met wat er in de Bijbel staat. En in dat opzicht is het wel even aardig om te gaan kijken naar wat de principes van het koninkrijk der hemelen zijn. Het koninkrijk dat uit de hemel op aarde zal neerdalen. En wat uiteindelijk de bedoeling is voor deze aarde. Wat uiteindelijk Gods doel is. En dat gaat over de toekomst. Wil aan de andere kant niet zeggen dat we daar nu niet al bepaalde lessen uit kunnen leren van hoe zaken behoren te zijn en hoe je als gelovige tegen bepaalde zaken aankijkt. Kijk maar eens mee, Matthäus 5. Dan gaat het over de zaligsprekingen. En als je dan bedenkt dat in de eindtijd zij die macht en kracht en geweld gebruiken in zin krijgen, ja, dat voor God niet. Dat voor God uiteindelijk niet de wijze is. En niet degene zijn die uiteindelijk die macht krijgen. Wat ook net lazen in Daniel, dat uiteindelijk al die, de macht en het bezit van de aarde gegeven wordt aan de heiligen. Nou, er staat er in Matthäus 5, vers 5 en 6. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Nou, als je tegenwoordig zachtmoedig bent, dan wordt alles je afgenomen. Want je moet tegenwoordig een grote bek hebben om je zin te krijgen. Daar komt het wel op neer, hè? Daar heb je ook allerlei trainingen voor. Ja, assertiviteitstrainingen. En soms kan het op een bepaalde manier goed zijn. Maar soms wordt assertiviteit wordt het een beetje agressiviteit. Kijk maar op de weg. En ik moet zeggen dat ik altijd mijn best moet doen om in te houden om ook niet agressief te gaan gedragen. Het zit altijd een beetje in de mens. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Er komt dus uiteindelijk een tijd op aarde dat er gerechtigheid zal zijn. En nu, ja, als ik gewoon eerlijk om me heen kijk, hè, als je naar de wereld kijkt, dan denk je van ja, waar is de gerechtigheid te vinden? En er gebeurt aan alle kanten onrecht. In de politiek, op het werk, in de hulpverlening, in de wereld, wat dan ook. En dan denk je, ja, wanneer houdt het eens op? Nee, er komt uiteindelijk een tijd dat er op deze aarde gerechtigheid zal zijn. En dat is voor hen die daar ook naar streven. Niet naar hen die met hun ellebogen, op zijn zachtst gezegd, werken of machtsmisbruik plegen. Nou, dan gaan we nog even naar Matthäus 5, vers 9 tot 12. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En de Verenigde Staten, die vindt natuurlijk altijd wel dat zij komen het Midden-Oosten om vrede te brengen. Maar als het uiteindelijk om neerkomt, brengen ze alleen maar oorlog en heel veel ellende. Hetzelfde geldt voor Rusland en allebei een heleboel andere landen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. En, nou ja, goed, we weten het verleden, bijvoorbeeld in Rusland met mensen onderdrukt, had je de dissidenten, die kwamen op voor de gerechtigheid en die verdwenen in de gulags. Maar tegenwoordig is het eigenlijk soms ook in het klein, hè? Als jij op je werk misstanden aan het orde brengt, of als je een klokkenluider bent, ja, wat gebeurt er dan met je? Ja, dan proberen ze er toch uiteindelijk uit te werken en heel vaak is het ook zo dat soort mensen nooit meer aan een baan komen. En dus deze principes, die eigenlijk van toepassing zijn, hè, op de eindtijd, dat zie je toch in verzwakte vorm in onze tijd terug. Alleen in de eindtijd, omdat Satan op aarde is en zijn werking des te sterker is, omdat hij weet dat hij weinig tijd meer heeft, zie je dat allemaal uitvergroot en allemaal versterkt. En dan is het dus echt zo van, ja, als je dan kun je beter het oneerlijke dienen, want dan blijf je leven. Want als je de gerechtigheid dient, dan word je omgebracht. Nou, dan gaan we nog even verder in vers 11 en 12. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ja, en dit heeft toch allemaal, met name heeft het te maken met het volk Israël, gericht op de eindtijd. Maar het is wel de realiteit die we in een bepaalde mate toch ook in onze samenleving terugvinden. En als je dit nou, over Matthäus 5, als je dat nou eens even naast Openbaring 13 legt, en dan met name vers 7, ja, dan kun je die twee toch wel aan elkaar koppelen. Want wat staat er in vers 7 van Openbaring 13? En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hen werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En die heiligen worden overwonnen. Ja, en nogmaals, in zekere zin zijn dit soort dingen nu ook al plaatselijk in onze wereld terug te vinden. Er zijn gewoon landen waar je niet je geloof kan beleiden. Moslimlanden, maar ook een land als Noord-Korea. Er zijn dan landen waar je niet mag opkomen voor de gerechtigheid, want dan ben je de sjaak, dan word je omgebracht. Alleen in de eindtijd zal dat allemaal nog sterker en nog heftiger zijn. Nou goed, we gaan weer terug naar het eerste vers. We zien dus dat het beest 7 koppen en 10 horens heeft. En op zijn horens waren 10 diademen. Er is veel macht en kracht en gebruik van gebeld. En dan zien we ook nog en op zijn koppen een lasterlijke naam of lastelijke namen zoals het elders zien staan. Ja, namen van godslastering. Dat is trouwens hier zelfs ook een betere vertaling. Namen van godslastering. Ja, en ik ging daar toch eens over nadenken. En dan ook nadenkend over het feit van, ja, wie beheerst deze aarde? En hoe zal het in de toekomst gaan? Nou, als je in de toekomst macht wil hebben in de eindtijd, ja, dan moet je eigenlijk je ziel verkopen aan de duivel. Daar komt het gewoon op neer. Je moet zijn teken, je moet zijn beest dragen, zijn naam dragen. Hoe zit het in deze tijd? Ja, we leven ook in deze tijd dat God niet regeert over de wereld. God regeert niet over de aarde. Het is uiteindelijk de Satan die hier de baas is. We zien dat alleen niet altijd direct terug, maar dat is wel het geval. En dat is denk ik ook wat je bewust moet zijn. Als je macht en invloed in deze wereld wil hebben, ja, dan vraagt dat wel, dan hangt daar wel een prijskaartje aan. Dan moet je ook compromissen gaan sluiten met het kwaad. Als jij als christen, en laten we het eens even heel praktisch maken. Als jij als christen in dit land macht wil hebben en je wil meegaan regeren, ja, dan moet je bepaalde principes opgeven. Dan moet je ook gaan accepteren dat de middeninkomens en de hogere inkomens erop vooruit gaan, maar dat de zwakkere, de lagere inkomens er minder op vooruit gaan. En dan moet je, en ik heb dat volgens mij de vorige keer ook al gezegd, dan moet je principes uit gaan ruilen. Dan moet je gaan zeggen van, nou ja, wij krijgen het kwartetkaart, we doen niks met voltooid leven. Krijgen jullie de kwartetkaart, we kunnen lekker prutsen met embryo's. We kunnen daar selectie op gaan uitoefenen. Nou, en dat is wel wat je moet realiseren. Hoe hoger je komt in deze wereld, des te meer compromissen moet je sluiten, des te meer bondjes met het kwaad moet je sluiten. Namen van godslastering. Wie de wereld wil bezitten, moet eigenlijk voor Satan en tegen God zijn. Ja, en die namen van godslastering deed me nog iets anders denken. Dat deed me ook denken aan, in die tijd, de namen van de keizers. Want dan moeten we bedenken dat het boek Openbaring natuurlijk geschreven is in de tijd van Johannes. Met allerlei elementen uit die tijd. Met het oog op wie op dat moment de wereldbeheersers waren. En als het als nu de eindtijd was gekomen, en daar was sprake van dat dat zou komen, maar Israël heeft uiteindelijk Gods heil afgewezen en toen zijn de zaken anders geworden. Ja, van waaruit was dat dan dat rijk gekomen? Ja, dan was dat vermoedelijk vanuit Rome gekomen. En als je dan gaat nadenken over die lastelijke, die godslastelijke namen, ja, dat is wel iets wat je bij de Romeinse keizers terugvond. Ik heb een aantal dingen even uitgezocht en dat was natuurlijk wel aardig. Allereerste naam Augustus. Dat kennen we allemaal wel. Augustus was een keizer en dat werd uiteindelijk een titel. Augustus, dat betekent zoveel als verhevene. De persoon is heilig, onschendbaar en goddelijk. Dat is wat het betekent. Als je Augustus genoemd werd, dan was je heilig, onschendbaar en goddelijk. Sommige keizers kregen ook de titel divus. We kennen het wel van het vrouwelijke vorm, dat is diva. Diva's kennen we wel. Nou, wat was een divus? Nou, dat betekende letterlijk onder de goden opgenomen. De persoon is God gelijk. Nou, dan hadden we ook nog, werd je later ook wel, die keizer werd ook wel genoemd, en later ook de pauze, Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. En wat betekent dat? Nou, dat betekent hoge priester, wegbereider. Nou, en de paus werd ook wel zo genoemd, hoge priester, wegbereider. Nou, en dan kennen we natuurlijk allemaal wel het begrip Kurios, wat in de Bijbel voor Heer wordt genoemd. Nou, de keizer werd ook Kurios. En dan weten we het in Latijn, weten we ook allemaal wat het is. En dan is het Dominus. Nou, en wie worden de Dominus genoemd? Nou, dat zijn voorgangers die laten zich dominee noemen. Dan laat je je Heer noemen. Nou goed, het hele mooie is dat Paulus daar in zijn Romeinenbrief indirect op zin speelt in bepaalde teksten wanneer hij het over de Heer heeft. En dan geeft hij ook aan wie is de Heer? En Paulus doet dat op een hele subtiele manier. En het is wel aardig om daar eens even naar terug te gaan. Romeinen 8 vers 39. Romeinen 8 vers 39. Even een paar voorbeelden hoor, er zijn er veel meer te vinden in Romeinen. En dat is wel eens aardig. Gaat u nou die Romeinenbrief lezen? Ga dan maar eens even kijken naar het gebruik hier in die brief. Bedenk het aan wie Paulus schrijft, namelijk de gelovigen te Rome. Waarvan werd In Rome werd gezegd van ja, de keizer moest als heer aanbeden worden. De keizer was Kyrios. Ja, en dan laat Paulus zien wie de enige echte Kyrios is. Nou, dan gaan we naar Romeinen 8, vers 39. Romeinen 8, vers 39. Ja, wie beschermt ons tegen alles? Nou, we vallen even halverwege een zin van Paulus. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En er staat erachter onze Heer, onze Kyrios. Hij, voor de Romeinen was Kyrios de keizer. Nee, wie is hun Kyrios? Christus Jezus, dat is de Kyrios. Dat is de Heer. Dan gaan we naar Romeinen 10 vers 9. Wie was Kyrios voor de Romeinen? Ja, de keizer. Nee, zegt Paulus, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt, de Kyrios Jezus beleidt, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden, zult u gered worden. Wie was God voor de Romeinen? Ja, de keizer. Nee, de Heer Jezus. Die is de afbeelding van God. De keizer is geen God. En dan nog Romeinen 14 vers 11. En die film is natuurlijk wel helemaal sterk. Want er staat geschreven, zowaar ik leef, zegt de Heere. En is wel duidelijk welke Heere bedoeld wordt, namelijk God. Voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal God belijden. Wie is Heer? God is Heer. En niet de keizer is Heer. Ja, dat is natuurlijk alweer aardig om te zien. Hè? En die keizers die gaven zichzelf allerlei goddelijke titels. En waren daarmee uiteindelijk godslasterlijk bezig. Nou, dat was nog een andere iets. Die is ook wel grappig om te noemen. Gaan we nog even naar Handelingen 25 vers 21. En daar zult u zien dat ik ook zelf zo'n godslasterlijke titel draag. De vraag mag of ik hier de volgende keer nog mag komen. Want de naam Sebastiaan, ja, dat betekent verhevene. Kunnen we dat letterlijk zien, hè? Dat mag, laten we het dan maar zo doen. Maar ja, hier werd het natuurlijk bedoeld als verheven boven al het volk. Nou, ik ben dat wel letterlijk, maar voor de rest niet. Even kijken, Matthäus 25 vers 21. Handelingen 25 vers 21. Gelukkig houdt u mij bij de les. Hè. Mocht ik me goddelijk gaan voelen, dan komt er wel weer een foutje om de hoek. En nadat Paulus zich beroepen had op zijn recht om in hechtenis te blijven, totdat de verhevene, want dat is eigenlijk wat er staat, van zijn zaak kennis zou kunnen nemen, gaf ik opdracht hem in hechtenis te houden, totdat ik hem naar de keizer zou sturen. En dit zijn dan woorden die uiteindelijk, moet even kijken hoor, door iemand anders worden uitgesproken. En daar wordt de keizer wordt de verhevene genoemd. De verhevene, verheven boven alles. Nou, en er staat in het Grieks Sebastos. Sebastos. Dus van verhevene. Nou, als je dat dan weer naast een andere tekst in Romeinen legt, Sebastos, een titel voor de keizer, de verhevene. Dan gaat het ook alweer op een bepaalde manier leven. Paulus die eigenlijk een beetje tussen de regels door, een beetje de draak steekt met die keizer. En laat zien dat er maar één Heer is en dat dat God is. Romeinen 1 vers 25. Daar komen we dat woord verheven ook tegen. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereert, en daar staat dan een werkwoord vormt van Sebastos, Sebasomai, vereert, verheven en gediend boven de schepper die te prijs is tot in eeuwigheid. En zou die dan met het schepsel misschien ook niet de keizer kunnen noemen, wanneer hij dan hier het werkwoord gebruikt van het woord, van een titel, afgeleid van een titel voor een keizer. Waarvan hij zegt van ja, weet je, het schepsel is vereerd en gediend boven de schepper. De keizer is vereerd en gediend boven de schepper. Er is er maar één Heer. En dat is niet de keizer, maar dat is Jezus Christus. En het feit dat hij wel als zodanig, als goddelijk wordt betiteld, ja, in feite is dat godslastering. Nou goed, dat even een uitstapje vanuit Openbaring 13, naar Romeinen, naar die titels zoals die er voor de keizer waren, en naar die titels zoals die er straks in de toekomst zal zijn bij die antichrist, uit welk rijk die ook afkomstig is. Want het hoeft nu natuurlijk niet per se iemand uit Italië te zijn. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want we weten uiteindelijk ook dat dat Romeinse Rijk, dat heeft zich later verspreid over de wereld. Het Romeinse Rijk aan zich is komen te vervallen. Maar het hele idee van, de hele opzet daarvan, ja, is in onze wereld ook nog wel weer terug te zien. En dat kan zich, dat kan ook in de toekomst wel weer gaan herleven. Nou goed, als je het dan hebt trouwens over die Sebastos, die verhevene, dan zie je uiteindelijk dat beest zijn macht en kracht van de draak krijgt. Nou, daardoor neemt hij die verheven positie in. En het aardige is, als je het hebt over dat Pontifex Maximus, wat ook een van die titels was, wat zoveel ook betekent als wegbereider, ja, dat zie je eigenlijk ook hier terug bij dit beest uit de zee. Want voor wie is het beest uit de zee de wegbereider? Ja, dat is voor de draak, dat is voor de Satan. Hij moet de wereld Satan laten aanbidden. En daarvoor krijgt hij zelf ook weer een wegbereider. Namelijk het beest dat uit de aarde opkomt in Openbaring 13 vers 11. Ook die is dan weer een wegbereider voor het beest uit de zee. Lees maar eens even mee, Openbaring 13 vers 11 en 12. Maar dan staat, en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens als die van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest, dus van het beest uit de zee, voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke gewond genezen was. Dat eerste beest doet daar Christus naar, die gaat dan een soort dood en die wordt weer levend. Nou ja, en dan gaat dat tweede beest, het beest uit de aarde, dat gaat daarvan getuigen. En die verleidt de mensen er dan toe om dat eerste beest te aanbidden en te zien als Christus. Goed, nou dat was vers 1. Dan gaan we naar vers 2. En ik denk dat dat het laatste vers wordt wat we gaan behandelen. Vers 2. En dan lezen we dan het volgende. Openbaring 13 vers 2. En het beest dat ik zag, dan zien we weer een ander kenmerk van zijn uiterlijk, leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dan zien we dus dat het beest lijkt op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. Ook dit is weer ontleend aan een van de profetieën. Of eigenlijk is Daniël geen profetie, maar een historisch boek, maar we vinden er wel profetie in terug. En dan gaan we weer naar Daniël 7, alleen dan naar het eerste deel. En we hadden daar al over het vierde beest gehad. En we gaan nu even naar die andere beesten kijken. Daniël 7. Daniël 7, vers 1 tot 7 lezen we dan. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaak omschreef hij als volgt. Daniël nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Ja, wat ik daar gelijk al wel over op wil merken, je ziet vier dieren. En het heeft er hier, het lijkt er toch hier wel dat ze tegelijkertijd uit die zee opkomen. Het lijkt erop dat ze niet na elkaar, maar tegelijkertijd opkomen. En dan worden ze wel benoemd, in niet zozeer in volgorde, maar wel in, van nou ja, goed, het waren verschillende dieren en die zagen er als volgt uit. En daar staat er dan over, het eerste was als een leeuw. Met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt waren. Het werd van de aarde opgeheven en het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie een ander dier, het tweede leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie rippen in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier, sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie er was nog een ander dier als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen en het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. Nou, dit is ook gelijkertijd. Dit dier uit vers 7 hebben we net ook al gelezen, over gelezen in vers 23 tot en met 25 in Daniël 7. Dus vier dieren vinden we hier. En dan is het ook nog aardig om daar vers 17 bij te lezen. Waar dan staat, die grote dieren die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Nou, en als je naar deze dieren kijkt, dan zie je dat die in de toekomst zullen opstaan. Staat hier bij Daniël. En dat kan al bijna dan niet meer zijn dat het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk zijn. Want het Babylonische Rijk was op dat moment al opgestaan. Dat liep al zelfs tegen zijn einde. Het lijkt er hierop dat deze rijken in de eindtijd zullen opstaan. En dat wordt dan in zekere zin ook wel bevestigd in wat we in Openbaring 13 zien. Want daar zien we dat het beest, wat enerzijds een persoon, maar anderzijds een systeem ook is van rijken. We zien dat beest de volgende gelijkenis heeft. Namelijk van een panter, de poten van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. Nou, zien we in Daniël 7 dat het eerste dier als een leeuw was. Nou, dat vinden we dus ook in Openbaring 13 tegen, als laatste eigenschap. Dan wordt er ook nog gesproken over de poten van een beer in Openbaring 13. En die vinden we terug in het tweede dier van Daniël 7. En zie je een ander dier, het tweede leek op een beer. En dan vervolgens wordt er ook nog gesproken over een panter en een luipaard. Nou, dat kan op hetzelfde dier duiden. En daar wordt in Daniël 7 over gesproken als zijnde het derde dier. Daarnaast keek ik en zie er was nog een ander dier als een luipaard. Daar zien we in ieder geval hier de overeenkomst tussen die dieren uit Daniël 7 en tussen het ene grote beest, wat bestaat uit verschillende koningen, zoals we dat terugvinden in Openbaring 13. Nou, dat is wat we hier dan uiteindelijk terugzien. En wat we daarbij ook kunnen opmerken is dat die dieren uit de zee opstijgen. Nou, we hebben al eerder gezien, die zee die duidt uiteindelijk op de volken. Ze zullen dus herrijzen uit de volken. En daarbij is het ook nog eens zo dat ze tegenover God staan. Dan zie je dus, dat zie je ook wel terug in vers 17 en 18 van Daniël 7. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Maar daar staat iets tegenover. Nee, niet zij zullen het koningschap hebben. Nee, de heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in de eeuwen. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Nou, en dan is er ook nog natuurlijk sprake van een vierde dier. Dus die drie dieren hebben we teruggezien. De leeuw, de beer, het luipaard. Of die drie dieren die hebben we teruggezien in Openbaring 13 vers 2. Daar wordt er gesproken over het ene beest. Dat eruit ziet als een panter. En als een beer. En als een leeuw. Maar het ene verschrikkelijke beest. Dat komen we daar niet zozeer direct in tegen. Dat wordt niet expliciet genoemd. Maar indirect, als je dit gedeelte leest van Daniël 7, vers 23 tot 25, wat we al hebben gelezen, vind je het wel in terug, namelijk in het optreden van het beest, zoals het gepersonificeerd wordt weergegeven in Openbaring 13. Lees maar eens Openbaring 13, vers 6. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En kijk dan maar eens even mee. In Daniël 7 vers 25 over dat vierde dier. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Dat gaat om het heiligdom. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, dit is dus onmiskenbaar wat we ook al eerder hadden geconcludeerd. Dat beest, het gepersonificeerde deel van het beest wat we in Openbaring 13 tegenkomen. Nou, even concluderend, want dan gaan we er een eind aan breien. Even een voorlopige conclusie makend en dan gaan we daar de volgende keer mee verder. En het is eigenlijk best wel goed om er nu even bij stil te staan, want het is best een lastig onderwerp. Die dieren uit Daniël 7 zijn dieren die we vermoedelijk in de toekomst tegenkomen. En die we daarbij terugzien in het beest, zoals we dat in Openbaring 13 beschreven zien staan, waar we het vanmiddag over hebben gehad. En datzelfde beest komen we ook tegen in Openbaring 17, waar het bereden wordt door de grote hoer. Nou, en dat is wat we uiteindelijk zien. En die rijken, die krijgen, die zijn uiteindelijk geïnspireerd door Satan. Nou, ik heb daar ooit eens een boekje over geschreven, de realiteit van het boek Daniël. Daar wordt hoofdstuk 7 ook wat meer uitgelegd. Dus je kunt het altijd nog even nalezen. En ja, voor nu, ja, het is een leuke positieve afsluiting zo, zeg maar. Ja, voor nu zien we in ieder geval dat die wereldrijken uiteindelijk door Satan gebruikt zullen worden om een opstand tegen God te creëren. Maar uiteindelijk zien we, en dat zien we aan het einde van Openbaring, maar dat zien we ook in Daniël terug, dat uiteindelijk toch Christus zal overwinnen. En de gerechtigheid die nu ontbreekt, maar die in de toekomst in nog meerdere mate zal ontbreken in die eindtijd, tijdens de 3,5 jaarweek. Die ongerechtigheid, die zal weggedaan worden. En het is goed om te weten dat uiteindelijk ook in deze wereld gerechtigheid zal heersen. En het is voor ons nog mooier om te weten dat we nu reeds een hemelburgerschap hebben en toebehoren aan een rijk in de hemelen. En op dat, dat daar op die plek, dat rijk waartoe wij behoren, dat wij behoren tot het rijk waar gerechtigheid heerst. Nou, en mag tegelijkertijd ook een opdracht dan ook voor ons zijn om, als het ware, als ambassadeurs van Christus hier op aarde, om die gerechtigheid die daar in de hemel is, om die zelf ook op aarde in ons leven uit te werken, in hoe we met elkaar omgaan en hoe we tegenover deze samenleving staan. En in hoe we ons leven in zijn geheel vormgeven. Nou goed, en dat is iets wat je, waar je in ieder geval een leven lang voor nodig hebt om dat te leren en waar je soms mee de fout in gaat, maar waarin je soms dan ook wel weer mag groeien. Goed, ik wil het hierbij laten. Gaan we danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vandaag bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. Om te leren over dingen zoals die aan het einde van dit tijdperk plaats zullen gaan vinden. Zo vlak voor de wederkomst van uw Zoon Jezus Christus. Dat de ongerechtigheid die we nu al in de wereld vinden, dat die in toenemende mate zal verergeren. Dat het een climax zal krijgen op het moment dat de Satan op aarde geworpen wordt. En allerlei aardse machten, machthebbers voor zijn karretje zal spannen. Om zijn heerschappij hier op aarde te vestigen. En dat een tijd zal zijn waarin zij die gerechtigheid nastreven, zij die geloven dat zij onderdrukt zullen worden, omgebracht zullen worden. Heer, en dank u wel dat we mogen weten dat wij over die tijd heen mogen kijken. We ook uiteindelijk op een bepaalde manier het onrecht in deze wereld mogen relativeren. En mogen zien dat u uiteindelijk toch een toekomst van gerechtigheid heeft voor deze wereld, maar ook voor ons. En ja, waar we net over hebben gehad, dank u wel ook dat we voor nu ook mogen weten dat wij een rijk van gerechtigheid toe mogen behoren. Dat we, ja, zoals het dan in Romeinen staat, ook gerechtvaardigd zijn. Ja, want van onszelf zijn we niet rechtvaardigd. We zijn als het ware, is voor ons de schuld weggenomen. We waren wel schuldig, maar God ziet ons niet meer als zodanig aan. En mogen we een plek hebben in de hoogste hemel. En mogen we hemelburgers zijn. Mogen we weten dat wij een rijk toebehoren. Een rijk waar licht, liefde en vrede heerst. Een volkomen rijk waar u samen met uw zoon gezeten bent. Dank u wel dat we dat, ja, dat het voor ons realiteit mag zijn. Dank u wel dat we in dat opzicht als door Arends vleugelen wonderlijk verlost en gered zijn. Dank u wel daarvoor. En ja, dat ons dat ook maar mag troosten, maar tegelijkertijd ook mag inspireren om die gerechtigheid die we hebben ontvangen in uw zoon ook uit te werken in ons dagelijks leven. En ja, daar op een goede manier mee om te gaan richting deze wereld, maar ook richting elkaar. Ja, we willen u in het alles natuurlijk boven alles danken voor het verlossende werk van uw zoon Jezus Christus. Door wie we behouden zijn, door wie we die heerlijke positie hebben gekregen. En dat ons dat tegelijkertijd ook de verzegeling en de kracht met de Heilige Geest mag geven. En ja, dat we op moeilijke momenten, dat de kracht van uw geest in ons mag werken, gevoed door uw woord. Waardoor we vol kunnen houden en waardoor we ook vooruit kunnen kijken. Waardoor we ook gericht mogen zijn op de heerlijke hemelse toekomst die we hebben. Zo mogen we weten dat u met ons meegaat als we van hier gaan. Dat onze harten en gedachten behoed worden in Christus Jezus. En dat u ook de naprediker wil zijn. Ja, en dat het dan hopelijk ook weer zo mag zijn dat we over een aantal weken hier weer bij elkaar mogen zijn. Ja, Heer, en mocht dat niet zo zijn, mocht de geliefde ons ontvallen, wat voor reden dan ook. Heer, ja, we mogen elkaar uiteindelijk toch weer treffen in de hemelse heerlijkheid. Als we dit vergankelijke leven verwisseld hebben voor het onvergankelijke heerlijke leven samen met u in de hemel. Dank u wel daarvoor. Amen.